De stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 19e zondag afdeling, vraag en antwoord 52. Zondag 19, vraag en antwoord 52. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 52, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En hij antwoordt daarop dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden, even denzelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit den hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover. Overdenken wij de verhoogde middelaar in zijn wederkomst om te oordelen de levenden en de doden. En letten dan ten eerste op de toekomstverwachting van de kerk. En in de tweede plaats op de toekomst van deze wereld. Het is wel een aangrijpende vraag en antwoord, deze vraag en antwoord 52. Er wordt gesproken over de troost uit de wederkomst van Christus om te oordelen levenden en doden. En daarbij is het nog een zeer persoonlijk gestelde vraag. Want er staat, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En dan hebben wij onze eerste gedachte nu genoemd, de toekomstverwachting van de kerk. Omdat in het antwoord, dat zeer persoonlijk gesteld is, ook gesproken wordt van mij en alle uitverkorenen. Toch, hoewel wij het de toekomstverwachting van de kerk noemden, geeft deze vraag en antwoord aanleiding om toch niet in het algemeen bij deze vraag stil te staan, maar te letten op het persoonlijke. Wat troost u? Omdat het gemakkelijker is om in koor mee te zingen. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Dan om persoonlijk te zingen. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En daarom is het zo nuttig om er een streep onder te zetten. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen? Het zou wel eens kunnen zijn dat u denkt, daar kan ik de troost nou zo niet in zien. En dan zou u dat niet hardop zeggen en daar veel over spreken, dat het diep in uw hart zo zou kunnen zijn dat ge bij ogenblikken met een grote vreze vervuld zijt wanneer ge denkt aan Christus als rechter. Want de Vader heeft hem macht gegeven om ook het gericht te houden in de dag der dagen. Het zou best kunnen zijn En dat gij anderzijds ook zijn naam mag beleiden aan zijn tafel. En toch, diep in uw hart, met vrezen vervuld zijt, wanneer gedenkt aan die grote heerlijkheid en majesteit, de wolken die worden opgerold als een dunne doek, de hemelen, en dat het teken van de Zoon des Mensen gezien zal worden, de bazuin zal blazen, alle elementen in beweging zullen komen, de graven worden geopend, de zee en het graf haar dode weer zal geven. Dat ge daaraan denkt met vrezen. En misschien dat ge ook bij uzelf denkt, hoe zou dat toch zijn bij hem of bij haar, waar ik nou naast zit in de kerk, zou die daar ook van weten? Of zou die alleen maar blij zijn en gelukkig wanneer ze denkt aan de wederkomst van Christus om te oordelen levenden en doden? Ja, laten we eens eerlijk zijn, als er opeens iets gebeurt, als er nou op het ogenblik iets zou gebeuren, een vreselijke slag of een lichtstraal, waar zou u dan aan denken? Terwijl u uw hoofd zou buigen in afwachting en schrik wat er gebeuren zou, waar zou u aan denken? Misschien wel, hij is er. Nu is het afgelopen. Hij komt op de wolken des hemels. Ja. Ja, als alle gedachten zo eens gelezen konden worden, wat zou je dan toch veel gedachten daaromtrent zien? Ik denk dat het mogelijk zou zijn om te constateren dat je mensen met een blij gezicht en een bang hart zou zien. En andersom ook. Mensen met een bedroefd gezicht en een blij hart. Zou best kunnen zijn. Misschien wilt u ook graag een antwoord hebben op die vraag. Hoe komt dat toch? Wat is de oorzaak dat de troost van de wederkomst van Christus zo weinig geproefd en gesmaakt wordt? En dat de Heer Jezus van dat wachtend geloof, uitziende geloof zegt, zal de Zoon des Mensen nog geloof vinden op de aarde als hij komen zal? Omdat wij lezen van de wijzen en dwaze maagden, zij werden alle sluimerig en vielen in slaap. Hoe komt dat toch? Die vrezen en die diep verborgen en verscholen angst. Is er reden om te vrezen? Zeker wel. Als u dat hebt horen voorlezen uit de Openbaring aan Johannes en je hebt daaruit gehoord dat de werken geoordeeld werden, en dat alle dingen in het gericht zullen komen, het zij goed, het zij kwaad, en dat ieder zijn pak zal wegdragen, hetgeen hij gedaan heeft, dan is er ook inderdaad, is er alle reden om bang te zijn, om bevreesd te zijn. Dat heeft niets te maken met elkaar bang te maken. Helemaal niet. Maar het heeft te maken met de openbaring van het woord Gods. Hij komt om te oordelen. En wij weten uit het woord dat hij zal zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Ga weg, werker der ongerechtigheid. En wij weten ook dat hij zeggen zal tegen anderen, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou, breng ze hier, sla ze aan mijn voeten dood. Wij weten ook dat hij gezegd heeft, en deze zullen gaan in de eeuwige pijn en anderen in het eeuwige leven. Wij weten uit het woord dat de Heer Jezus gesproken heeft, dat hij spreekt van een worm die niet sterft en een vuur dat niet uitgeblust wordt. En de rook van hun pijniging ging op tot in alle eeuwigheid. Dat staat in het woord. Er staat ook in het woord, bind hem en werpt hem uit in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. En de rijke man stierf ook, en hij werd begraven, en hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. Dat is vreselijk. En David zegt, het haar mijns vlees is de bergen gerezen bij het zien van uw oordelen. Al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aarde. Hij zegt ook, uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Als God opstaat en het ijdel deel des mensen veracht, waar moeten wij dan blijven? Dus als wij in onze harten denken, ik ben zo bang, ik ben bevreesd, dan zou ik niet durven zeggen dat dat ten onrechte is. Want er is alle reden toe. Alle reden toe. Want hij is nu al reeds de komende. Letterlijk vertaald zou de zegenbede eigenlijk luiden, die is en die was en die de komende is. Hij komt er al aan. In zijn gerichten over deze aarde, in de tekenen der tijden, in alles wat hij heeft genoemd, aangaande het laatste der dagen, hij komt eraan. Om de aarde te richten. En om dan met de bergen en heuvelen in de handen te klappen. En vrolijk te zingen. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. En dan te weten dat als hij ons daagt in zijn gericht. Dat we dan van het hoofd tot de voeten bestraffelijk zijn. En dat onze beste werken met zonde bevlekt waren. Ja, onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed. En dat dan die troon van de Heer Jezus geen genadetroon meer zal zijn. Maar een troon wit. Vanwege de reinheid en de heiligheid en de gerechtigheid. Je zou haast zeggen, het bloed is op. De vergeving is dan op, uitgedeeld. De laatste is toegebracht en hij zit nu op een gerichtstroon. Wie zou niet vrezen als de Heere zijn stem verheft? Zouden wij hem op 1000 vragen 1 antwoord kunnen geven? Nee toch? Daarom de vrees is terecht. De mens mag wel vrezen, want hij zal ieder werk in het gericht brengen. Maar zegt iemand, het gaat hier gelukkig over, het gaat hier toch over de kerk. Het gaat hier over Gods kinderen. Het gaat hier toch over het troostboek voor de kerk. Hoe heb ik het dan? Nou ja, daarom is de vraag aan u gericht. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen levenden en doden? Welke troost hebt u er dan in? Ach, mag ik nog iets noemen? In de eerste plaats dit. Wanneer wij geconfronteerd worden met onszelf, wie wij zijn, dan is er terecht alle reden om bang te zijn voor hem. Dat is geen inbeelding. Daar hoef je niet van te denken, ja hoor eens maar. Nee, alle reden. De troost van zijn wederkomst is ten nauwste verbonden aan de gemeenschap des geloofs met Christus. Ik zal nog iets anders zeggen. De troost van de komende Christus ten oordeel, die is ten nauwste verbonden aan het geloof in de Zoon van God. In het gelovig zien op hem. Daarbuiten is er geen troost. Daarbuiten is er alle reden tot vrees. Daarbuiten is geen houvast. Helemaal niets. Wanneer wij dan met onszelf ook trachten die troost te hebben, dan zoeken wij vergeefs, want ons hart klaagt ons aan dat we in het gericht Gods niet kunnen bestaan. Wanneer wij die troost zoeken op te bouwen, ik ga nog verder, die troost zoeken op te bouwen op onze bekering, op onze ervaringen, op onze heldenmoed, dan zou ik zeggen, houd u verzekerd dat er hoeft maar iets te gebeuren en de angst grijpt ons aan. De dodelijke angst. Die troost, die is alleen met het oog op hem die ons uitnemend heeft lief gehad en zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Andere troost, gronden voor deze troost zijn er niet. Die troost zit vast aan de Heer Jezus Christus, hij alleen. En daarbuiten is het ook met recht heel troosteloos. Wie zal voor God bestaan en leven? Nou gaan we eens luisteren naar het antwoord. Dat antwoord dat is geschreven in een tijd van grote nood. In een tijd van vervolging. In een tijd van brandstapels. Van folteringen, allerlei martelingen, wurging, rapbraken, noem maar op. In die tijd leefde de kerk des Heren dicht bij de wederkomst van Christus. Want Zij hadden geen leven op aarde. Zij zwierven en zochten tevergeefs een veilige wijkplaats. Overal was het verraad. Overal was de vijand. Daar was veel verdriet in die dagen. Nu ook. Maar ik wil toch even de tijdsomstandigheden noemen. Droefenis. Droefenis van het uit elkaar gerukt worden van man en vrouw en kinderen. Ouders, grootouders. Ja, de Heer heeft in die tijd zijn genade bijzonder verheerlijkt. Maar er was veel droefenis. Veel droefenis en vervolging. Er was geen rust. Sommigen zijn in stukken gezaagd. Welke de wereld niet waardig was te ontvangen, aller afschrapsel waardig. Bij duizenden zijn zij omgebracht om de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. En er was ook droefenis in die vervolging. Die mensen waren niet van steen. Als je als vrouw moest zien hoe je man langzaam doodgemarteld werd. En omgekeerd. Als je als vader en moeder moest zien hoe je kinderen in tweeën getrokken werden en tegen de muur gegooid als vuil. Dat is allemaal gebeurd. Wat zullen deze mensen een weedom hebben gekend en een smart? Wat zullen ze ten diepste ontroerd zijn geweest? En wat is de genade sterk geweest die ze daar doorheen heeft geholpen? Menselijk gezien is het onvoorstelbaar. Menselijk gesproken kan het niet, maar de Heere heeft ze geholpen. En dat doet de Heere nog, overal waar zijn kerk vervolgd wordt. Ja. Veel van de vrees van de kerk is terug te brengen daartoe. Dat het zo veraf lijkt, de wederkomst van Christus. Dat het zo goed is hier. En dat we zo rustig naar de kerk kunnen gaan. Ja, de Heere kan te midden van dat alles zijn kinderen wakend en biddend houden. Dat weet ik wel. Maar doorgaans zien wij, toen Jezus erin vert werd, toen sloeg hij achteruit. Toen vergat hij de Heer. Toen vergat hij God die een pad baande door woeste baren en brede stromen. En dat geldt nog. Maar als we ons dan indenken daarin al die droefenis en vervolging. Dat was werkelijkheid, dat was realiteit, dat was niet zomaar een geestelijk iets in die zin. Wat Paulus ook zegt, droevig zijn we toch altijd blijde, dat gaat altijd door. Maar dit was ook in de praktijk van het leven van iedere dag, vol van droefenis, vol van weedom. De kerk van Christus, als een weerloos schaap, werd ten zwaarde toe vervolgd. Er staat alle droefenis. Niet alleen de vervolging. Niet alleen het uit elkander gescheurd worden van gezinnen. en van de gemeente. Niet alleen. Alle droefenis, dat houdt ook in alle droefenis waarvan Paulus spreekt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Wie zal mij verlossen? Dat houdt ook in de droefenis die ervaren wordt waar het God behaagt. De droefenis omtrent onze totale ongeschiktheid, hardheid, ongevoeligheid, ondankbaarheid tegenover de Heere. Kun je ook niet maken, maar als de Heere het een ogenblik geeft te beoefenen en je ziet je eigen beeld, dan moet je zeggen, daarom verfoei ik mij. En ik heb berouw in stof en as. Wat walgelijk ben ik voor de Heere. Geeft ook iets van droefenis. Droefenis, geestelijk, omtrent de geestelijke omstandigheden, dat we voor de Heere zulke monsters zijn, dat we hem niet in erkentenis houden. Nu is er niemand zo bedroefd geweest als de Heer Jezus bedroefd geweest is, maar toch is de kerk ook wel bedroefd, droevig zijnde toch altijd blijden. Dat is een blijdschap, zou je haast zeggen, vermengd met droefenis. Je leest ook, zij zullen hem zien in welke zij gestoken hebben en zij zullen rouwklagen als over een eerstgeborene. Want het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u sloegen en spuwden in het gezicht. Dat doen wij ook met onze verloochening, met onze miskenningen, met ons verdoemelijk ongeloof. En wanneer nu de Heere ons iets laat zien van dat alles, dan is er ook droefenis. Droefenis. Want dan is er de erkentenis. Ik, Heere, zo gij mij gadeslaat en in het recht wilt treden, ik kan niet bestaan. Er is vergeving altijd bij u geweest, maar er blijft over droefenis. Droefenis aangaande al het verdriet dat wij hem hebben aangedaan. Welke droefenis is er nog meer? Ook deze, waar de Heere nu zijn lieve zoon heeft gegeven en de zondaar door het geloof hem mocht aanschouwen en uitroepen, gij zijt schoner dan de mensenkinderen, genade is uitgestort op uw lippen. Daar kan het ook zo zijn dat hij verborgen is voor onze ogen. En dat het geloof is ingezonken onder de as. En dat er een dodigheid en een lauwheid en een kilheid zich over de ziel uitspreidt. En dat alles schijnt afgestorven te zijn. Er is niets meer. Totdat als van verre het oog des geloofs weer gericht wordt op hem, op het verleden, op wat hij gedaan heeft. Hoe zoet zijn bij uw redenen geweest. En dat er in een ogenblik de droefenis ontstaat in de ziel. De droefenis, waardoor je zou willen snikken en huilen en zeggen, ach Heer Jezus, kom toch haastelijk. Verlaat mij niet en begeef mij niet, laat mij uw gedaante zien. Laat mij u aanschouwen. Laat uw rechterhand zijn onder mijn hoofd. Houd u mij vast. Zet mij als een zegel op uw arm. Als een zegel op uw hart. Kan ook in een ogenblik. Wij kunnen dat ook niet dragen. Maar als in een flits door de zon daarheen gaan. Dat verdriet hem. Hem te missen. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Dat hoort ook bij al die droefenis hier op deze aarde. Ja, ik weet het wel. We kunnen makkelijk zonder de Heere vooruit. Maar als de Heere in zijn genade en ontferming naar ons omziet, dan is het de droefenis. Telkens weer de droefenis naar hem, dat we hem kwijt zijn. En er is er ook de vervolging van de wereld, van de duivel, van ons eigen boze hart, die alles op alles zetten om ons te benauwen. De Satan van Paulus zegt, op welke wij hopen op God, namelijk dat hij ons nog verlossen zal en de Satan haast onder onze voeten zal verpletteren. Vervolging. We zijn één brok vervolging, zou je haast zeggen. En het gaat alles om het leven des, het leven van God. Gods leven, daar gaat het om. Het gaat om zijn werk. En dan ontdekken we dat we zelf de grootste benauwers zijn van Gods werk. Dat het met recht waar is wat die man zei. Ik heb alles gedaan om in de hel te komen. Maar de Heer heeft alles gedaan om me zalig te maken. En hij heeft overwonnen. Dat is een vervolgingssituatie. Wie zal mij verlossen? Paulus loopt met het dode lichaam. Wie zal mij verlossen? Het lichaam deze is dood. In Christus is hij verlost. En daar dankt hij God voor. Maar hij hoopt toch dat hij volkomen verlost zal worden. Want broeders, hij zegt, ik acht niet dat ik het al reden verkregen heb. Maar ik ja en na. De volmaking. Waarin alles zal wederkeren tot gerechtigheid in God. Al die kinderen eeuwig thuis zullen komen. Wat troost u nu de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dit, het zal niet eeuwig duren. Vader telt de uren. Hij komt en daarom ben ik blij, zegt hier het allerheiligst geloof. Juist te midden van de droefenis en de vervolging. Maar het geloof wordt aangeblazen, daar zegt het, juist daarom ben ik blij. En blijft mijn hoofd niet hangen in de vervolging en in de droefenis. En in alle leed en in alle smart en in de brandstapels en wat er ook mogen zijn. Welke aard de vervolging ook draagt. De vervolging kan zo verschillende aarden, maar wij zien het niet. Maar dat er op het ogenblik een grootscheepse vervolging aan de gang is. En al jarenlang, dat is ook zo. Want de duivel, die doet het ook op een andere manier. Vervolgt hij de kerk. Niet alleen met brandstapels, maar met alles. Hij vervolgt ze met voorspoed en met tegenspoed. Overal waar hij belang bij heeft, kan hij alles gebruiken. Hij kan ons zo overrompelen door zulke grote mate van jacht, van jagen naar wereldse doeleinden, naar een trap hoger op de ladder dat we ten ene male dreigen te verzinken. Satan vervolgt op allerlei wijzen, maar hij is de grote vervolger. En de wereld en de zonde, zij haten het heilige evangelie. Zij haten de Heer Jezus Christus. Ja. Nu of het hoofd hangen laten en nederzitten, het is alles verloren. Nee. Want de kerk heeft toekomstverwachting. En levende lidmaten van die kerk hebben voor zich toekomstverwachting. Dat ik bedrukte. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd. Opgericht hoofd, ja. Als iemand die nauwelijks het hoofd boven water heeft. En nochtans met opgericht hoofd. Met pijn aan zijn voeten en pijn overal en nog dan met opgericht hoofd. Dat betekent met de stille verwachting van het allerheiligst geloof te verwachten. Wat te verwachten, wie te verwachten. Even denzelfde. En hier ligt het geheim van de troost. Anders kun je nooit getroost zijn met de wederkomst van Christus. Even diezelfde verwachten, die zalig maken, die Heer Jezus Christus, dezelfde die zich tevoren op Golgotha in zijn grote vernedering en angst en versmading der hel, die boven alles en allen is vervolgd geweest door God en door de mensen, als een veldhoen op de bergen gejaagd, en ten slotte geketend is, gehangen aan het hout, doornageld aan handen en voeten. Even dezelfde die zich tevoren omijnend wil en in mijn plaats. Voor Gods gericht, dat grote gericht, dat gericht zonder genade, dat gericht zonder verzoening, dat gericht zonder geschenk. Waar helemaal niets aan te doen was, dan volledig te betalen en de straf te dragen. In dat goddelijk gericht is hij geweest die komen zal als onze rechter. De rechter van levenden en doden. Hij weet wel daarom zondaren wat angst is. Hij weet wel wat benauwenis is. Hij weet het nog veel sterker dan wij, wanneer een ritseling van de dood het hart beroert en de eeuwige dood zijn vangarmen naar ons lijkt uit te strekken om ons als een prooi weg te sleuren. Hij weet het. Hij weet het sterker, dieper, beter dan wij. Want hij is zelf in het gericht Gods geweest. Hij weet dat wij zwak van moed en klein van krachten zijn. Hij weet dat het riet heen en weer gebogen wordt door de wind. Hij weet dat als er op het ogenblik een donderslag valt, wij in elkaar schrompelen van schrik. Hij weet er alles van. Want hij heeft gezegd, bovenmate, mij zien we geheel bedroefd tot de dood toe. En hij begon droevig en zeer beangst te worden toen de rechter naderde om hem, de levende, te bezoeken met het oordeel des doods. Ja, dan is de vraag ook, gemeente, mogen wij hem kennen? Alle mensen zullen eenmaal de rechter kennen. Maar zullen wij, u en ik, mogen wij hem kennen, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al den vloek van mij weggenomen heeft? dan kan er alleen iets van de troost openkomen van zijn wederkomst om te oordelen de levenden en de doden. Daarom valt de klemtoon in de prediking nooit op Christus die wederkomt als de rechter, maar Christus de gekruisigde, de verzoening en verzoener. Omdat het nog heden genaamd wordt, de laatste dag is nog niet aangebroken, dan worden de klemtonen verlegd door God zelf. Dan houdt zijn middelaars genade bediening op. Maar zolang dat niet het geval is, valt de klemtoon niet op Jezus Christus de rechter, maar de ontfermer, de zaligmaker. En daarom is het belangwekkende in dit antwoord, is de vraag: kennen wij door het geloof hem, die in die diepe vernedering en godsverlating gezonken is, om zo al den vloek, de hele vloek, de volle vloek, die op weg was naar mij, om mij eeuwig te treffen, om die van mij weg te nemen, om mij daarvan te bevrijden. Kijk, daaruit wordt de troost geboren, zeg zelf, wanneer het oog des geloofs gericht mag zijn op hem, dan denk je niet aan de rechter. Dan denk je niet aan die grote dag van het lam, wanneer het lam toornig zal zijn geworden. En hij de volkeren voor zijn troon zal dagen. Dan zijt ge geheel en al in beslag genomen door die dierbare borg en middelaar, die zich al zo vernederd heeft en zo diep in de vloek gebogen heeft, om mij te redden van het oordeel en van de rampzaligheid. O, dat is het geheim, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft. Dierbaar evangelie is dat. Ja, dat is het leven geweest voor de martelaar. Het leven. Als op alle mogelijke manieren gepijnigd. Het oordeel was eruit. Het oordeel was eruit. Wat moet je voorstellen dat die marteling en dat sterven maar een inleiding zouden zijn, een zwakke afschaduwing van de eeuwige dood. Maar nu was het oordeel eruit weggenomen. Het oordeel was geheel wedergekeerd tot gerechtigheid in Christus. Dus Jezus. Heb je dan wel eens troost uit de wederkomst van Christus? Geen vreemde zaligmaker te zullen ontmoeten, omdat hij uw dierbaar geworden is, als de zaligmaker, de middelaar. En omdat gij hier hebt ervaren, hij wond en zijn handen helen. En dat ge hier mocht ervaren dat uit zijn lippen de genade als een gericht over ons komt. Want zijn genadeprediking is de prediking van het gericht. Want zij richt de zondaar te gronden. Zij veroordeelt hem met al zijn werken. Zij leert hem de waarachtigheid die zijn ziel zal zoeken te behouden, die zal ze verliezen. Maar die haar om mijnentwil zal verliezen, die zal haar vinden. Dat is het evangelie ook. Het evangelie is een gericht. Het evangelie snijdt de mens in zijn waarde af en werpt hem op die grote hoop van zondaren, verlorenen, Adams kinderen. Zo ontdekt het heilige evangelie. En toch alles ten goede, en toch ten hunne nut, en toch om ze te troosten met het eeuwige leven. Maar dit leven is in zijn Zoon. In hem is het leven. Hij is de bron van het leven. Kijk, daar zit het op vast. Als je zo bang bent, als je zo verschrikkelijk benauwd bent, och, dat is geen vreemde zaak. Als je maar bedenkt, hoe is het antwoord nu op deze vraag voor u? Kennen wij hem? Iets van hem? Want we zijn nooit geheel hem kennende onmogelijk. Maar door het geloof te vernederen, te borgen en middelaar. Dan komt het woord Gods ook uit deze zondagsafdeling. Wat zijt gij toch bevreesd? En waarom klimmen zulke gedachten in uw harten op? Ik ben het zelf. Jezus is het die wederkomt. Dan komt die Heilige Geest ons vermanen en zeggen, nee zondaar. Alzo zal hij voor u wederkomen als uw dierbare Heere en Heiland, die u van al uw zonde verlost. Zo, zijt niet ongelovig, maar gelovig. Die hoop moet dan alle leed verzachten. Die hoop moet de reisgenoten het hoofd omhoog heffen. Voor hen die het heil in Christus wachten, worden bergen vlak en zeeën droog. Ja, in Christus is de vloek van mij weggenomen. En het rechtvaardige oordeel God en nu. Nu komt hij als mijn Goël, mijn zondevernieler, mijn verlosser, mijn redder, mijn Heere en mijn God. Zo komt hij uit de hemel om te oordelen de levenden en de doden. En het hart zegt vrijmoediglijk voor de Heere, Heere, ik weet. En ik ben verzekerd dat ik buiten uw gerechtigheid, buiten uw kleed, duizendmaal vloekwaardig ben. En dat ik uw gramschap eeuwig verdiend heb. Ja, de kerk zegt en ieder persoonlijk, Heere, ik geloof dat buiten u geen leven is, maar een eeuwig zielverderf. Als ik zo met mijzelf, met al mijn werken en woorden en gedachten voor u moet verschijnen, dan is het eeuwig kwijt. Maar, Heer Jezus, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Ik geloof in hem die de goddeloze recht. Aardig om niet. Ik geloof dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Hoe kom je aan zulk een geloof? Dat werkt de Heilige Geest door het woord in mijn hart. Dat geloof. dat hij geruild heeft met mij. Hij in het gericht en ik vrij. Hij ter helle gevaren, ik ter hemel genomen. Deze Jezus verwacht de kerk als een rechter. Ja, velen hebben erover gesproken, apostelen en profeten. De dag komt, de nacht komt, waarin niemand werken kan. Het ogenblik nadert van zijn grote toren en gramschap. Maar zie eens, dat is geen verwaandheid wat hier, dat hij hier spreekt. Dat is geen verkeerd chauvinisme van de mens. Nee, helemaal niet. Maar deze strenge rechter, dat zegt de kerk en dat zegt de gelovige zondaar. Deze strenge rechter zal ik om de hals vallen. Deze strenge rechter zal ik een kus geven. Deze strenge rechter zal vriendelijk zien, met milde handen en vriendelijke ogen. En hij zal zeggen, kom in, gij gezegende mijns vaders. Hij zal tegen die hulpelozen zeggen, wacht maar, mijn engelen komen al. Die zullen u wel op uw plaats brengen, aan mijn rechterhand. En als de Heere Jezus wat tegen hen noemen zal in dat gericht, gij hebt mij brood gegeven, dan zullen ze zeggen, Heere, we weten nergens van. Ze hebben er geen rekening van gehouden. Want het waren in zichzelf voor de Heere grote gierigaars, grote verkwisters, hard als steen. Zo leerden ze zich voor de Heere kennen. Maar de Heere kent ze in zijn werk, in zijn genade. Ik was in de gevangenis, gij hebt mij bezocht. Hij komt. Dat zal tot hun grote verbazing en verwondering wezen, dat hij dat zeggen zal tegen zulke. Ze zullen dan niet meer kunnen huilen, maar anders zouden ze vreselijk huilen, van blijdschap, hoe het mogelijk is. Die rechter, onze dierbare zaligmaker, die zullen ze ontmoeten. En ze zullen vervuld worden met hemelse blijdschap. En ze zullen zeggen, hoeven we nou nooit meer terug. En u nooit geen verdriet meer te doen. En nooit geen zonde meer. Mogen we altijd u zien. En wilt u onze lijden. En hij zal zeggen, ja. Jullie blijven eeuwig bij mij en mijn Vader en de Heilige Geest. En ik maak een nieuwe schepping zo schoon, dat ge u eeuwig zult verwonderen over de wijsheid mijns Vaders. En daar zult ge verzadigd zijn met mijn deel. Dat is wat, nooit meer terug te hoeven. Nooit meer terug. Hemelse blijdschap en heerlijkheid. Mij met alle uitverkorene staten. Hemelse blijdschap en heerlijkheid. Daar zal hij zijn kerk brengen. Aardse heerlijkheid en blijdschap kan een gave God zijn. Maar het verbleekt. De heerlijke wordt van de troon afgestoten en de blijdschap besterft op ons gezicht. Maar de hemelse blijdschap en heerlijkheid heeft geen einde, zij is volmaakt. Daar zullen alle degenen die de Heer vreesden, Al zijn uitverkoren zullen in een grote kring om het lam staan en zijn lof zingen. Daar zullen ze, als ze elkaar in Gods werk mogen herkennen, dat weten wij niet, daar hoeven we ook niet over te af te tobben onszelf, maar daar zullen ze elkaar in de hand en bij de hand grijpen. Vaders en zonen, moeders en zonen en kinderen. Hier kan al reden gemeenschap zijn met degene die van ons gegaan zijn en die ontslapen zijn. Hier kan wel iets zijn van de band met de triomferende kerk. Hier kun je in een ogenblik zelfs wel eens een indruk krijgen, een zwakke indruk, wat het voor die en die zijn zal, die nu alweer zo lange tijd boven is bij de Heer. Dat zal niet minder worden, maar meer worden, die gemeenschap. Zekerlijk, Gods knechten met hun zaad, die zijn naam beminnen, zullen erfelijk wonen. Ze zullen het gezegend aardrijk erven. Mij en alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse heerlijkheid en blijdschap. Daar zal ook niemand meer bezwijken kunnen aan de blijdschap en eerlijkheid, want zij zullen een lichaam hebben, een lichaam, hem gelijkvormig. Ja, wie zal dan uitspreken de grootheid van deze blijdschap die het deel zal zijn van Gods kerk? Ja, terwijl we daar nou over staan te spreken met elkaar, dan krijg je wel eens zo'n gedachte. Dan zie je hoe dat wij nu nog op de aarde zijn. Dan zie je de ijdelheid. Dan zeg je, ach, wat is het eigenlijk allemaal? Het is een storm in een glas water. Onze blijdschap van deze aarde en onze vreugde. Of dat we het goed of slecht hebben. Maar als je dat in dat licht ziet, dan zeg je, wat het is vergeefs dat men vroeg opstaat en laat opblijft en brood der smarte eet, alles te vergeefs. Het helpt niet. Het is geen blijvend goed. Het gaat alles voorbij. Eén ding is maar blijvend. Dat is de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Die hier wel een aanvang neemt, maar straks tot volle ontplooiing komen zal. Zij zullen hem zien. Nou, dat is dan een schone toekomstverwachting van de kerk en van haar lidmaten in het bijzonder. Een heerlijke verwachting van zaligheid. Van de zaligmaker. Job zegt daarvan, mijn nieren verlangen in mijn schoot. Mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde, welk ik voor mij aanschouwen zal. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Jezus leeft, de redder, de zaligmaker, de zoeker van zondaren. En tot slot. Maar staat er die al zeiden mij de vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. De toekomst van de wereld. Het is niet best. Er is wel een toekomst. Een toekomst. Maar aan die toekomst ontbreekt iedere glans. Iedere blijdschap. Iedere hoop. Iedere gegronde hoop. Men droomt het wel, ook in deze dagen, dat de wereld in een procesmatigheid evolueert naar een soort paradijs, langzaamaan. Maar men vergeet dat de Heere zal wel een nieuwe hemel, een nieuwe aarde maken, maar deze aarde met haar werken zal vergaan, verbranden en versmelten. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen van God, maar ze komen niet door de mensen. Ook die verwachting, ook die ijdele verwachting van de kerk, die zal beschaamd uitkomen. Beschaamd. Het staat hier zo monumentaal, zo indrukwekkend. Al zijne en daarom ook mijn vijanden. Die hier in deze tijdsomstandigheden waarin deze vraag en antwoord werd geschreven, nog bezig waren met branden, moorden en vervolgen. Maar zij zullen in de eeuwige verdoemenis geworpen worden. Dat wil zeggen in de godsverlating. In de poel die brandt van vuur en zilver. Sommigen spreken liever van veroordeling. Maar dit is sterker. Dit duidt zowel het oordeel als de plaats van het oordeel aan. Verdoemenis. Ik gebruik dat woord liever niet zo vaak. Want het is zo vreselijk. Je proeft het aan het woord. Je voelt het wat dat zeggen wil. Pas nog tegen de catechisanten gezegd. Er was eens een leraar in Engeland die gebruikte het woord nooit. Maar als hij het gebruikte, deed hij het op zulk een ernstige wijze. Dat de mensen een rilling door de leden ging, als hij dat woord uitsprak, wat hier staat, verdoemenis. Dat is verschrikkelijk. Hè? Er blijft niks van over. Alles gaat eraan. Gods vijanden zullen vergaan. Eeuwig en altijd. Die niet als vijanden met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons. Die worden door de rechter eenmaal, eeuwig veroordeeld en buitengeworpen. Oh, dat is vreselijk, daar kunnen wij er niet veel van zeggen. Wie zal dat uitspreken, wat dat zijn zal, als alle hoogheid neergeworpen wordt, en alle verborgenheden openbaar zullen worden, en alle heimelijke plannen zullen ontdekt zijn, openlijk van de daken. En dat God in het licht zal stellen de verborgenheid der ongerechtigheid. O, dat zal verschrikkelijk wezen. Daar zullen alle hoogmoedige vijanden die Gods kinderen veracht en bespot hebben. Zij zullen oog in oog staan met de rechter van levenden en van doden. De koningen, de overheden. Maar daar is hun koningsmantel afgevallen. En hun aangezichten weer spiegelende werkelijkheid. Ze zijn tot aller afgrijzen. Aangezichten die betrekken als een pot. Mensen die wel in de grond zouden willen kruipen om weg te schuilen. En de bergen te hulp roepen om op ze te vallen. Maar zij moeten geopenbaard worden voor Christus rechterstoel. En dan dat vreselijk. Ga weg van mij. Het is niet te hopen, kinderen, maar stel je toch eens voor. Stel je toch voor dat vader of moeder en moeder binnen zouden zijn. En gij buiten. Het helpt niet meer al roep je aan vader en aan moeder. Het helpt niet meer al zeg je, vader, je kent mij toch wel. Je kent mij toch wel. Ik ben Jan of Kees of Piet. Die jongen van u. En vader zou zeggen, ken je helemaal niet? Ken je helemaal niet? Van een wanhoop, wat zal dat erg zijn. Nu als je bij je moeder thuis komt, dan kent moeder je. Al loop je in een groot warenhuis en moeder kijkt rond, dan ziet ze, ja dat is die. En ze rent naar je toe. Maar stel toch eens voor dat je op een dag thuis zou komen en moeder die zou zeggen, ja ik ken jou niet. Ik weet niet wie je bent. Ja, maar ik moet hier wezen. U bent... Nee, bij je moeder niet. Dat zou wel verschrikkelijk wezen. Maar straks, als God zegt, ik ken je niet. Ik weet helemaal niet. Ik weet alleen dat je een werker van de ongerechtigheid bent. En dat je buiten bent. En als je daar vader of moeder ziet, of die mensen waar je in de kerk naast gezeten zou hebben, en je schreeuwt en je roept, ze luisteren er helemaal niet naar. Ze beginnen allemaal te zingen. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. Vader heeft er ook geen verdriet meer om dan. Moeder ook niet. Ze hebben geen verdriet er meer over. Al is het rampzalig en al zou je zulke ogen hebben van angst. Het zegt vader en moeder dan niets meer. Want God heeft geoordeeld. Kinderen, kun je dan begrijpen wat Paulus schrijft. Zie toe dat niet in iemand uwer gevonden worden, een boos en ongelovig hart dat van de levende God afwijkt. Want God heeft zijn barmhartigheid, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, waar zullen wij verschijnen? Zonder barmhartigheid sterven. En al Gods kinderen zijn het er dan mee eens. Maar mogen wij nu zeggen met Paulus, wij verzekeren ons en gaan nu betere dingen met de zaligheid gemengd. Kinderen, dat je aan de Heere mag vragen om een nieuw hart. Of dat Hij ons wil leren, ons wil regeren en tot Hem bekeren. Dat Hij ons doet wandelen op zijn weg. En ons boze, stoute kinderen genadig wil zijn om Jezus wil. Ja, er zullen hele gezinnen in de hemel zijn. Grote stukken uit de familie zullen in de hemel zijn. Er zullen vaders en moeders zijn met 5, 6, 7, 10 kinderen. Allemaal bij de Heere. Jacob en zijn zonen en Dina, de dochter zal er ook zijn. En Rachel en Lea, Abraham en Sarah. Ja, je hoeft er niet karig van te denken van de Heer. Maar Absalom, die zal er niet zijn. Die zal er niet zijn toen zijn vader begreep dat hij dood was. Toen begreep hij ook, het is eeuwig kwijt. En daarom schreeuwde hij met een bittere schreeuw. Absalom, mijn zoon Absalom, ach, was ik voor u gestorven. Zou voor David niet zo erg geweest zijn. Maar voor Absalom wel. Want Absalom stierf als een vader en moedermoordenaar. Als een ongehoorzame. Maar David kon niet voor Absalom sterven. Er is er maar één die voor goddelozen kon sterven. Dat is de Heer Jezus Christus. En die in hem gelooft, zal leven en zal eenmaal ook deel hebben in deze schone erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor al Gods kinderen. Amen.